Goedenavond, gemeente. Fijn dat ik u allemaal weer zie. Heerlijk om elkaar te ontmoeten hier in deze kerk. En we zijn net begonnen met een mooi lied van Johan de Heer, zou ik bijna zeggen. Maar ik weet niet eens of die in de bundel staat. Zal wel. Ik weet niet of het daar begonnen is. Zal wel. Welke vriend kennen we allemaal? Daar beginnen we mee. Waar we ook mee beginnen, natuurlijk, moet er even in komen. Dat zijn de mededelingen. Namens de kerkraad, de bloemen van de kerk gaan ter bemoediging naar de familie van Echten Beukers. Zij wonen op de Stadsgracht. En naar mevrouw Terbeek ter Haar. En zij woont in de Talmastraat. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede voor de diaconie. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Nou, predikant in deze dienst, ja, Gerard Doorn, dat weet u. Op het orgel, bij het orgel, Jan Hopman. En helemaal vooraan met de trompet, Bord Beekhuis. Fijn dat u er bent. En fijn dat u er samen bent. Volgende week zondag bent u van harte welkom in de volgende diensten in deze kerk. Om 9:30 zal ik dan weer de voorganger zijn, als alles goed gaat natuurlijk. En serven u s'avonds mevrouw dokter M.C.L. Oldhoff. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu als aanvangslied Psalm 65... vers 1 en vers 2. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Straks na Foto mijn Groet zingen wij uit de bundel Hemel Hoog, lied 590, dat is één couplet, het Ambrosiaanse lofgezang, Heer God, u loven wij. Omdat het zo'n extatisch lied is, zou je kunnen zeggen, omdat het zo goed past bij Foto mijn Groet, en omdat we het ook zingen als belijdenis van geloof, blijven we staan. Als we gezongen hebben, dan pas gaat u zitten. Laten we nu stil worden voor het aangezicht van God en laten we ons samen voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zebaoot, een Hebreeuwse term, een titel, die past bij God. De Almachtige God. De Heer van de hemelse machten. Vroeger de Heere der Heerscharen. Hij is die God die voor ons strijdt in de hoogste hemelen. Hij is die God die ook op aarde strijdt in zijn Zoon Jezus Christus. En voor Israël geldt dat ook het leger van Israël is ingeschakeld bij die strijd. Zo denkt men. Heer van de hemelse machten, de Heer die alle macht heeft en die God strijdt altijd voor de kinderen van zijn volk. Gemeente, laten we verder gaan met deze dienst. Laten we samen bidden. Heere God, wij danken u dat wij ook op deze avond in uw huis mogen samenkomen. Na weken waarin het verzengend heet was. Na dagen waarin het nu wat is afgekoeld, we kunnen opademen. En dan op een avond als deze, dat je kunt zeggen, ja, ik kan zingen tot uw eer, mag bidden en wil straks ook graag luisteren naar wat er in de Bijbel staat, wat u tegen ons wil zeggen. Komen wij hier samen in uw huis. En wij danken u, want u bent de God van ons leven. En we bidden tegelijkertijd dat u ons te hulp komt in datgene wat we willen beluisteren. Wilt u ons helpen? Wilt u onze harten openen voor uw evangelie? En wilt u geven, Heere God, dat uw geest zal werken in uw gemeente? En dat uw geest blijft wonen in ons hart? Wilt u ons naar u toetrekken met liefdekoorden? Ja, wilt u ons samenbinden in die ene naam van Jezus Christus? Want dan zal het goed zijn. En dan zullen we zegen wegdragen van hier uit dit huis. Maar voordat het allemaal zal gaan gebeuren, Heere God, wees ons nabij. En als er iets is wat in de weg staat, iets wat de relatie drukt, wilt u dat van ons afnemen? Wilt u ons onze zonden vergeven? Wilt u schuld verzoenen? Wilt u ons aanzien op grond van het werk dat Jezus heeft volbracht? En wilt u ons zo toespreken vanuit uw woord de Bijbel. Om Jezus wil alleen. Amen. Ja, er zijn al een paar pastores op vakantie. En ik geloof dat Ruben aan het eind van de week op vakantie gaat. En van mij zit het er alweer op. Dus ik sta hier fris en fruitig, tenminste voor zover mogelijk. We gaan weer beginnen, zou je kunnen zeggen. Nou zijn wij in Zeeland geweest. Ik kan wel even, hè? Ja, moet zij wel zeggen. In Zeeland geweest en we waren in Dishoek. Nooit van gehoord. Nou, ligt vlak naast Zoutelande. Oké. En van Dishoek wist ik niet, wat ik nu wel weet, dat daar in de Tweede Wereldoorlog hard is gevochten. Er staan nog een hoop bunkers. En die kan je bezichtigen. Ik heb dat niet gedaan. Maar dan kan je een rondleiding krijgen. En dan wordt daar verteld dat er Amerikaanse soldaten zijn geweest die gezegd hebben dat ze het minder erg hadden op de stranden in Frankrijk dan daar bij die Schelde. Het geeft alleen maar aan hoe hard daar gevochten is. Nou zag ik wel een paar bunkers ergens in een weiland. Ik denk, nou, daar kan toch die harde strijd niet gevoerd zijn. Er waren er ook die waren verscholen in de duinen. Ik heb er geen eentje gezien. Alleen maar een bordje. Hier zijn bunkers. Het kan je aanstaren in je gezicht. En je kan het niet zien. Datgene waarover jij strijdt. Datgene waarmee jij te kampen hebt. Datgene wat ergens verscholen is, maar wat er massief is en waar je maar niet overheen kunt. De preek gaat daar zijdelings over. Maar ik dacht, ik geef het maar alvast eens even mee om eens over na te denken. Gunst, wat is dat bij mij wat me aankijkt in mijn gezicht? En wat ik soms nog helemaal niet in de gaten heb. Wij gaan lezen een brief die Paulus heeft geschreven. Niet de hele brief, zou een beetje veel worden. 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31. 1 Korinthe 1, vanaf vers 18 tot en met 31. Dit stuk schrijft Paulus, dat mag je thuis nalezen, nadat hij iets heeft gezegd over strijd in de gemeente. En die strijd ging over de doop. Daar werd van alles over gedacht, daar werd van alles mee gedaan. En Paulus zegt, zo kan dat toch niet zijn. Het gaat om andere dingen in die gemeente. Nou, we lezen vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen. En niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God. En gerechtigheid. Heiliging en verlossing. opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En hier eindigt dan de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging is vers 18. En daar staat, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Voordat ik hier een aantal dingen over ga zeggen, zullen we eerst zingen. We zingen Psalm 25, vers 2 en vers 7. Psalm 25, vers 2 en vers 7. Toen ik van de week, gemeente, aan deze preek zou beginnen, om het te gaan schrijven, en ik weer opnieuw de Bijbelwoorden doorlas, dacht ik bij mezelf, ja, ik begin toch anders dan wat ik van plan was. Want ik was van plan om een van de andere teksten te pakken, maar ik werd geraakt door die eerste paar woorden van Paulus. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Zo praten wij niet meer. Wij doen veel rustiger aan. Je kan bij Paulus echt merken van ja, daar is vuur, daar is de bron, daar is iemand die door Jezus de kraag gegeven is, daar is iemand die zo in vuur en vlam staat, dat je het niet anders kan zeggen, iedereen gaat verloren zonder Jezus. En gelukkig gemeente, wij horen bij Jezus, dus voor ons die behouden worden, is dat een kracht van God, dat evangelie. Maar de rest... Mensen vragen ook wel eens van, ja, waarom staat niet alles al in de Bijbel? Een kerkorde bijvoorbeeld was zo makkelijk geweest. Dat we er allemaal richtlijnen hadden, dat we precies zouden weten hoe een kerk er nou uit moest zien. Naar de regels en zo. Nou, heel simpel, apostelen waren daar niet mee bezig. Apostelen hadden maar één doel. Zo snel mogelijk het evangelie van Jezus verbreiden, want Jezus zal morgen misschien al terugkomen. Misschien zelfs vandaag. En dus moest er geëvangeliseerd worden. En dus moest het helder gezegd worden. En dus moest het ook duidelijk zijn. Buiten Jezus geen behoud. En zo 2000 jaar later lopen wij wat te meanderen met z'n allen. Oh ja, nee, ja, nee, ja, gunst, nee. Naar de kerk gaan is wel belangrijk, maar oh, doe maar rustig aan. Ja, nee, geloof is wel belangrijk, maar oh ja, nee, maar zo kan het ook, als je maar goed bent. En we verzwakken die boodschap. En we halen de scherpe kantjes er wat van af. Je wil ook niet altijd een discussie, zeg nou zelf. En aan Paulus, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dat alleen al, dwaasheid. En voor ons die behouden worden, een kracht van God. Mag je wel zeggen dat een ander zomaar verloren gaat? En daartegenover vragen ook in deze gemeente, mag ik van mezelf wel zeggen dat ik behouden word? 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft iets aangericht in ons denken. Maar dan zongen we net ook die psalm 25. Het is een van mijn lievelingspsalmen. Toen ik werd bevestigd als predikant, jaren geleden, eerste gemeente, vroeg ik aan de organist, wil je me een plezier doen? Misschien kun je het niet, maar ik vraag het je toch. Ja, natuurlijk, zegt u het maar. Wil je als wij als kerk en predikant de kerk inlopen, allereerste dienst, wil je dan dat stuk spelen van psalm 25, wat Willem Hendrik Zwart heeft gecomponeerd. En hij deed dat. Dat is een prachtig stuk, tenminste, dat vind ik. En altijd als we deze psalm zingen, denk ik terug aan dat moment, het moment dat mijn leven in die zin veranderde, dat ik niet langer geen predikant was, en vanaf op dat moment wel predikant. Ik had er lang naartoe geleefd, en toen was dat zo. En we zongen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat is een gebed voor de gemeente. En dat is net zo hard, misschien wel harder, een gebed voor de dominee. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw schreden bent. Het zijn zulke bekende woorden. Oh, dominee van de week nog. Ja, u bent van de psalmen, hè? Ja. Ja. Klonk een beetje dun. Ik zei, oh, wacht even. Het is de connectie met Israël, volk van God. Ze horen er wel bij. Ja, ja. Nou ja, dat is voor u, dat klopt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Bekende woorden. En we gaan eens even focussen. Want het is nogal wat dat wij dit vragen. En het is nogal wat dat we dit vragen aan God. We doen het zo vaak. Het valt ons misschien niet eens meer zo op dat het een bijzonder iets is dat wij dat doen. Het gebed. Het zingen van een lied. Het is voor ons zo gewoon geworden. Maar als bidden, als zingen, zo gewoon is geworden. Wat doet dat dan? Wat doet dat met jou? En wat doet het met jou? En wat doet het ook met God? Zingen wij zomaar voor de vaart weg? En is God gewoon geworden misschien? Sta je erbij stil dat als jij bidt, dat hij er is en dat hij naar je luistert. En dat hij jou serieus neemt. En dat hij jou kent. En precies weet hoe je in elkaar steekt. We denken dan ook dat hij dat doet omdat hij van ons houdt. En dat hij een leven lang met ons op wil trekken, omdat hij trouw houdt bij ieder nieuw geslacht, zelfs tot in de eeuwigheid. En dat hij altijd weer op zoek is naar dat ene moment dat hij jou kan begroeten als zijn eigen kind. Wat ben ik blij dat ik jou zie. Kom maar, ik ben je hemelse vader. Je mag je toevertrouwen aan mij. Is hij die God, gemeente? Of is het allemaal wat flauw geworden? En is die gedachte aan God wat afgebleed? Dat kan, hè? We zijn gewone mensen. Maar is hij zo afgebleed dat als je eerlijk bent, dat je zegt van, nou ja, ik neem hem eigenlijk een beetje voor lief. Want het blijft bijzonder wat wij iedere zondag doen. Dat je de moeite neemt om samen te komen in de kerk. En dat we die God bezingen, die hoge God, met onze liederen, met onze gebeden. Hij is voor ons die hoge autoriteit. Van wie we niet alleen maar dingen mogen verwachten. Nee, we willen het ook van hem verwachten. Omdat hij degene is van wie wij zeggen, hij is de Heer van mijn leven. Hij heeft het in mijn leven voor het zeggen. En hij is degene die ons Jezus schonk als de enige die ons redt en bevrijdt. Hij is degene die voor mij zorgt, die mij redt. En hij redt mij van een leven dat uitloopt op de dood. Dat zegt hij. En dat is meteen het onderscheid dat Paulus hier maakt. Of liever, dat is het onderscheid zoals Paulus het ziet, dat God hier maakt. In de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dat is toch een bijzonder evangelie. Als er in die oude tijd, met de keizer in Rome, op die troon, die macht hebben, over vele volken, over legioenen vol met soldaten, als die keizer in Rome een boodschap uitsprak bedoeld voor al die volken, dan noemde men dat een evangelie. Dus als er een evangelie loskwam vanuit Rome, en het volk hoorde daarvan, dan wist het volk één ding, ik moet luisteren, ik heb geen keus. Die man heeft zo'n gezag en zoveel macht, ik kan alleen maar bukken en buigen. En nou spreekt Paulus van een evangelie en hij stelt dat tegenover het evangelie van die grote machthebber. En de kern van dat evangelie ligt in een kruis. Hij noemt dat evangelie dan ook het woord van het kruis. En daarbij gaat het hem om de weg die Jezus moest gaan. Een weg die begint bij een gedachte van God. Geboren in zijn heilige raad. Een weg die voor ons zichtbaar wordt als hij geboren wordt als kindje. Ergens in een stal. Een weg die uitloopt op de kruisiging. Waar Jezus stierf voor onze zonde en voor onze schuld. Wat een raar evangelie. Wie moet hier nou bukken en buigen? Wie heeft hier nou alle macht? Wat is dat nou voor een God? Als Paulus nou spreekt over de weg die Jezus is gegaan, spreekt hij van vernedering en van verhoging. U kent dat wel, die trappen van vernedering en verhoging. Die trap begint bij God in de hemel. En dan wordt Jezus mens als kind in die kribbe. En dan hangt hij aan dat kruis weer dieper. En dan moet hij sterven in een graf weer dieper. En dan gaat hij zelfs naar het rijk van de dood op de laagste treden. En van daaruit mag hij dan weer opstaan. Hij mag naar de hemel toe gaan. Hij is daar bij God. En hij bidt daar voor al zijn kinderen. God komt ons tegemoet in zijn zoon. En zo zet hij een verticale lijn in vanuit de hemelse heerlijkheid recht naar beneden. Om jou te vinden. Om mij te vinden. Op het snijvlak van een wereld die verder zo plat is als een pannenkoek. Wij hebben alleen maar geleerd om ons heen te kijken. En daarmee is onze houding naar God meteen getekend. Kunnen we goed. En God doorsnijdt dat. Hij komt vanuit de hoge hemel naar ons toe, gaat dwars door ons heen en gaat zelfs dieper. En zo tekent hij in ons leven de gestalte van dat kruis. En zo ontmoeten wij de Heere God in een mens die Jezus heet. En wij zien dat Jezus de dood overwint. En dat hij is opgestaan uit de doden. En die Heer nodigt ons uit. Die God roept ons. En hij roept ons weg vanuit onze woningen. Weg vanuit de plek waar wij gewoonlijk ons leven vullen. Hij roept ons weg uit de hoek en de gaten waar wij ons zo al kunnen bevinden. Hij roept ons weg van al die plekken waar je zelfs kunt schuilhouden. Adam en Eva deden dat ook. Na de zondeval in dat paradijs. Want hij wil graag dat je naar hem toe komt. En hij wil graag dat je een antwoord geeft en dat je een keuze maakt. Om hem te volgen in je leven of toch maar liever niet. En zo komt daar een onderscheid tussen mensen die bezig zijn met redding. En mensen die bezig zijn met verloren gaan. Dat staat er eigenlijk. Hoor jij bij mensen die bezig zijn met gered worden? Of hoor je bij mensen die bezig zijn om verloren te gaan? Een bijzondere uitspraak. Want als je zegt van, ik ben bezig om mijzelf te redden, dan gaat de actie van jou uit. Maar waar Paulus zegt, ik ben bezig om gered te worden, daar is Paulus bezig en daar is God bezig. En er komen twee partijen naar elkaar toe en ze staan klaar om elkaar bij de hand te grijpen. Ik hoop, ik bid dat ik bezig ben om behouden te worden. Waarom? Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wat dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is de kracht van God. Nou, toen ik dat las allemaal, dacht ik, nou, dat is zo klaar als een klontje. Zo op het eerste gezicht. Maar hoe ga ik dat nou zeggen? En hoe zeg je dat ook buiten de kerk? Want we leven in een periode, in een tijd, waarin Nederland nogal woke is. W-O-K-E. Mooi woord, ik weet niet eens wat het betekent. Woke. Als je woke bent, doe je het goed. En als het een beetje op lijkt, maar ook een beetje niet, zegt de jeugd, oh, de 6-7. Weet ik ook niet. Wat ik wel snap, we leven in een tijd waarin we inclusief denken. En dat is belangrijk. We willen niet meer denken in tegenstellingen, in exclusiviteit. Nee, we willen denken in overeenkomsten, in inclusiviteit. En vergis u niet, gemeente, ik loop een heel eind mee met het denken in inclusiviteit. Ook voor mij hoort een ander er al heel snel bij. Heel graag. Wie ben ik dat ik tegen een ander kan zeggen, nou jij bent minder dan ik. Dat is toch onzin. Dus ik hou op die manier van inclusief denken. Maar we kunnen ook doorslaan. Het wordt voor mijn brein wat moeilijk, oprecht, als ik niet meer kan spreken in jongens en meisjes. Maar dan moet ik zeggen, nou ja, dat is gender. Oké. Je mag niet praten over mannen en vrouwen. Maar we zeggen, nee, dat is algemeen. En het paspoort mag dan wel staan M en V. Maar dan mag het nog wat anders staan, wat ik dan weer niet begrijp. Ik snap dat gewoon niet. Wat ik wel snap, is dat als je alles over één kam scheert, inclusief denkt, dan poets je zoveel mogelijk alle verschillen weg. En ik vraag me oprecht af of dat bijbels is. Want ik geloof dat God ons heeft gemaakt. En ik geloof, als ik jullie zo aankijk, dat er niemand is hier in deze ruimte die precies lijkt op de ander. We zijn allemaal verschillend. En als we nou geloven, als we belijden dat God ons heeft geschapen, dan heeft hij ons geschapen precies zoals wij zijn, uniek. Niet uitwisselbaar. Je bent een gewenst kind van God. Je mag er zijn. Al zou je het voor jezelf willen weten, God weet het, want hij wil dat jij er bent, anders was je er niet. Maar als jij nou bent zoals jij bent, en voor God is dat prima, waarom zou ik dan moeite moeten doen om alles glad te trekken? En te zeggen, hé, hoe zit dat? Ik vraag me soms af of we niet te veel opofferen op het altaar van aanvaarding en verdraagzaamheid. En ik zie mezelf als een van de meest verdraagzame figuren die er zijn. We zijn nu helemaal anders. Of je het nou wil weten of niet. En als je dat al in de mensheid niet wil weten, denk dan eens aan God. God die zo anders is, dat hij ons in alles verre te boven gaat. Dat is die grote God die ons in de Bijbel wordt verkondigd als de Heer van alle leven, Zebaoth, alle macht. Hij is de schepper van ons bestaan. Hij is de God van Abraham en Isaac en Jacob. Hij is een verbond aangegaan met de kinderen van zijn volk Israël. Hij komt ons in Jezus tegemoet. Hij wil voor ons die hemelse vader zijn. En hij wil dat vanuit de grond van zijn hart. En daarom schenkt hij ons Jezus als een geschenk uit pure genade. Een geschenk dat wij mogen ontvangen op het moment dat je luistert naar de roepstem van hem. Want hij is op zoek naar datgene waar we net van zongen opnieuw in die Psalm 25. Daar zongen wij alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Vrees is ontzag, is geen angst. Dus Gods verborgen omgang vinden zielen waar ontzag in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vredeverbond getoond. Die verborgen omgang, die wil hij. En vraag je nou af wat verborgen omgang is? Nou, ik denk dat iedereen die getrouwd is of getrouwd is geweest, dat wel kent. Je kijkt elkaar aan, je weet het al. Meteen. Verkeerd voorbeeld misschien, je komt op een feestje, je wil er niet zijn, je hebt er geen zin aan. Je spreekt met elkaar af en nou, als je even aankijkt, dan weet je het al. Maar ook als iets je raakt, kan elkaar even kort aankijken. De ander weet precies wat jij bedoelt. Want je kent elkaar. En mensen om je heen, die kunnen het compleet negeren, het gaat langs hen heen. Maar voor jou is dat een bepaald moment. Nou, als je een verborgen omgang hebt met God, dan weet je, ik mag mijzelf toevertrouwen aan mijn hemelse vader. En dat zit zo diep, en het is zo verankerd, daar stel je niet eens een vraag bij. En die God hoog in de hemel, als hij jou ziet, en hij ziet jou, dan weet hij direct, jij bent mijn kind. Ik hou van jou. Je zit zo diep in mijn hart. Het is zo verankerd. Hij stelt daar geen vraag bij. Dat is verborgen omgang. Dat je elkaar kent. Dat je elkaar aanvoelt. Dat je weet, ik kan in alles bepalen. Ik kan mezelf in alles toevertrouwen. Aan deze God. Het wordt dan ook onbegrijpelijk als je je zo kan toevertrouwen. Dat een ander dat dan weer niet heeft. En dan zeggen de dogmatiek, ja, er is het wonder van het geloof. Dat heb je gekregen. Maar er is ook het wonder van het ongeloof. Mensen die niet kunnen aanvoelen wat jou bezighoudt. Waarom ga je dan naar die kerk? Waarom lees je toch uit die Bijbel? Waarom doe je zo serieus? Omdat ik van God houd. Omdat hij mij de weg wijst. Omdat ik aan hem kan toevertrouwen. Het kan soms een beetje koud aanvoelen. Als mensen daar een beetje op kunnen lachen. Als ze het een beetje bagatelliseren. Maar gemeente, het hoef je niet terug te houden. Het hoef je niet tegen te houden. Om toch te kunnen blijven geloven. En om daar vurig in te zijn. Want Jezus vraagt dat. Wil jij mij vertrouwen? Ik hang voor jou aan een kruis. Wil jij op mij bouwen? Ik zal sterven. Vertrouw jezelf zo toe dat je zegt, ik geloof dat u bent opgestaan uit de doden. Ik geloof dat Jezus leeft. Terwijl we allemaal weten, dood? Ja, dat is dood. Nou, dat zegt Jezus ook. En dat zegt God ook, de dood, die is dood. Maar dan moet je wel geloven. Hoe doe je dat? Als je buigt voor de machten van deze wereld, buig je voor wat je ziet. Als je buigt voor de macht van Jezus, heb je te maken met de prediking van het kruis. En dat kruis, daar gaat wel iets van uit. Je kunt ervan schrikken, de discipelen schrokken er ook van. Die stonden op een afstand. Je kunt ervoor terugdeinzen, iedereen deinst daar terug. Wat is dat vreselijk. En je kunt ook naderen en zeggen, maar daar begint voor mij een licht te schijnen. Daar zie ik iets van genade. Daar word ik gered. En ineens wordt kruis een vindplaats van geloof en het begin van de gemeente. En is dat dan voor iedereen? Paulus zegt van niet. Paulus zegt ja, die prediking is er. Maar er zijn Joden die niet geloven. Er zijn Joden die Jezus afwijzen. Waarom? In het Grieks, omdat die prediking voor hen een scandalon was. Een schandaal. Een scandalon kan ook vertaald worden met een valstrik. We weten dat in de Bijbel staat, onderzoek de geesten of zij van God zijn. Nou, de Joden, zij luisterden naar het evangelie van Jezus. En ze vroegen zich af, zou dit soms een valstrik zijn? Word ik hier in de luren gelegd? Is dit de weg die God van me vraagt? Of moet ik juist compleet niet luisteren? Zeggen, deze Jezus is een valse Messias, ik moet niet meegaan. En dus gingen sommigen mee en anderen niet. En de Grieken? Als zij keken naar deze Jezus aan een kruis, ze wonen in Korinthe. Korinthe, grote havenstad, veel heiligdommen, veel standbeelden. En al die standbeelden tonen prachtige lijven. Goede spieren, prachtig gebouwd. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Wat we tegenwoordig zeggen, zeiden ze toen ook. Het succes straalt af van iemand die sterk is. En dan zou je moeten vertrouwen op een gekruisigde heiland. Zo'n zwakke man, die daar letterlijk aangeslagen hangt te hangen en die zal sterven. Moet je daarop vertrouwen? Kan toch niet? Dat is toch altijd dwaas? En dan spreekt Paulus over Joden en over Grieken. Dat vinden we heel gewoon. En zo brengt hij een onderscheid aan. Ja, ja. Paulus niet zo inclusief. En wij? Ook niet. Anderhalve maand geleden begonnen de wereldkampioenschappen in Amerika en Mexico en Canada. Nou, gedurfd. En misschien ben je een beetje oranje koorts gevoelig, dus zolang als het goed ging, joehoe. En we waren voor oranje en tegen de rest. Dat is toch een onderscheid. En toen verloor oranje. En misschien heb je nog een voetbalhart erbij gegaan voor die ene partij tegenover die andere rest. Dat is weer een onderscheid. En dat is dan sport. Zoiets wordt erger als je kijkt naar de wereld waarin we leven. Dan denk ik aan de oorlogsterreinen die er zijn. Oekraïne tegen Rusland, gezworen broeders, hè? Wat wordt er gestreden? Israël tegen het Midden-Oosten, zo lijkt het. Gezworen vijanden, broeders uit één schoot. En hoe kijk je daar dan naar? Want ook in de kerk staan we recht tegenover elkaar. Dat kan tenminste. De een zegt, Israël staat in zijn recht. En de ander zegt, ze moesten zich schamen. En het gebeurt allemaal in datzelfde huis. En wat ik nou toch laatst las. Er is een kerkstrijd gaande, ook nu weer. Dat is zo in de christelijke in de kerk. Het is ook zo in de Nederlandse in de kerk. Daar leven ook discussies waarbij sommige mensen het hoofd over moeten schudden. En dan zijn daar twee steden in Nederland, let op. Er zijn twee steden in Nederland waarbij, nou, wat zullen we zeggen? 3, hooguit 4 pastorale eenheden, laat ik het zo maar noemen, gezegd hebben, wij gaan niet mee met de rest van de kerk, we stichten een eigen kerk. Dat zijn 16 mensen. Ik denk, dat is nou toch weer zo Nederlands. 16 mensen die zeggen, ik ga niet mee met de rest. We kunnen er wat van. In de kerk, wij spreken van de zware en van de lichte. We spreken van behoudend en progressief. We spreken van ecumenisch, evangelisch, katholiek, hervormd, hersteld, gereformeerd. En ga zo maar door. Allemaal etiketjes. En dan is er niets voor nodig om te blijven hangen bij die etiketjes. En dan kan je wel eens met elkaar praten, maar al snel verzandt zo'n gesprek in een discussie. En wat doen we dan? We betrekken onze stellingen en we schieten net zo lang tot er weer een nieuwe kerk is geboren. Dat zijn wij. Niet te geloven en toch waar. En dan komen we dicht bij het kruis. En dan vraag ik me af, is dat dan ook de weg van God? En is dat de weg die hij ons wijst in de prediking van dat kruis? Moesten we, als we daar staan, waar Jezus aankijkt, moesten we daar niet eens een beetje bedaren? Eens even de mond houden. Eens even klein worden. En moesten we niet beginnen met de vraag, waarom hangt u nou daar aan dat kruis? Om dan te beseffen dat u dat allemaal heeft gedaan voor de mensen om ons heen en ook voor mij. Omdat God geen belang heeft bij onderscheid. Hij heeft geen belang bij welke soort van verschil dan ook. Hij kijkt alleen maar naar wat je doet. Als hij jou, als hij mij in aanraking brengt met zijn eigen zoon die daar aan dat kruis hangt. Hij kijkt je aan. Wie ben jij voor mij? Daarom worden wij aan dat kruis ontwapend. En als het goed is, dan word je vanzelf stil. Het enige wat je nog kan doen is komen tot de belijdenis van schuld. Heere God, ik heb dat zo niet beseft. Wilt u mij vergeven? Om dan te komen tot een dankgebed. En een gebed ook van aanbidding. Omdat je ziet, hij doet dat voor mij. We hebben een God die van ons houdt. Nou, als je zo de Heere God hebt leren kennen, ga hem dan loven. En ga hem dan prijzen. En roem dan in hem. Amen. Nou hebben wij vanavond allerlei liederen waarin het belijdende karakter eraf spat. En dat geldt ook voor het komende lied. Een lied uit de bundel Hemelhoog, lied 370... 4 coupletten. Ik beschouw dat lied als onze geloofsbelijdenis in deze dienst. Ik wil u vragen om te gaan staan.
Oh.
gemeente, laten wij nu danken en bidden. Ja, Heer, we hebben werkelijk alles aan u te danken. U hebt ons uw Zoon gegeven. U hebt ons uw Heilige Geest gegeven. En zelf maakt u zich bekend in die geschiedenis met Mozes, waarin u zegt, zeg maar tegen de mensen van wie ik houd, ik ben die ik ben. En ik zal er altijd zijn. Zo, Heere God, maakt u zichzelf bekend in uw eigen woord, de Bijbel. En wij? We hebben leren vertrouwen op dat woord. We hebben leren vertrouwen op het evangelie van de Heer Jezus. We hebben zelfs geleerd dat we mogen vertrouwen op een kruis. En wat is dat toch? Een vreemd vertrouwen en een vreemd evangelie dat u ons verkondigt. Maar we mogen bouwen op de naam van Jezus. Sterker nog, u nodigt ons iedere dag weer uit om dat te doen. Om dicht bij u te komen, om dicht bij Jezus te volgen. Te komen, om hem dan te volgen op de weg die hij ons wijst. En Heere God, op die weg is het lang niet altijd even makkelijk. We zien dat bij Jezus, die nogal eens door de diepte moest gaan, die zelfs moest sterven aan dat kruis. En we zien dat ook bij ons. Want we hebben onze betere en onze mindere dagen. We kunnen feest vieren met u en ver bij u vandaan zijn. We kunnen zo gezond zijn als een vis. En het leven lacht je toe. En we kunnen rondlopen met een hart zoveel zorgen. Omdat we weten dat we zelf kwetsbaar zijn. Of dat we weten van mensen om ons heen dichtbij. Die wij kwetsbaar zien. De zieken. De mensen die in nood zijn. De mensen die altijd extra hulp nodig hebben, u kent hen. En u weet, Heere God, hoe dat ook vragen kan oproepen. En hoe dat kan aanklagen. Wat is het soms moeilijk als je loopt te knokken met jezelf, omdat je toch wil blijven vertrouwen op u. Maar je vragen zijn gewoon te groot. Wilt u ook dan die hemelse Vader zijn die alle macht heeft. En die in staat is om die hand uit te steken. Zo dat u ons draagt met alles wat we bij ons dragen. En wilt u dan die andere hand daarbij brengen en die ons op de schouder leggen. Zodat we eens te meer beseffen datgene waar ik nu zo vol van ben en waar ik nu mee bezig ben. Ik hoef het allemaal niet alleen te doen. Heere God, wilt u onze God zijn en wilt u dat ook blijven. Wij beroepen ons op uw trouw en op uw genade. Ja, wij beroepen ons op Jezus. Om dan te weten, zeker te weten, dat wij bezig zijn met behouden worden. En niet met verloren gaan. Heere God, wij bidden voor onszelf. En we bidden voor onze gezinnen. En we bidden voor onze families. En we bidden voor iedereen die wij kennen. Wilt u zich ontfermen over al die mensen? Ja, wij bidden u voor de volken. Wij bidden u voor deze wereld, uw wereld. U hebt ons geroepen in het leven. Wilt u ons laten wandelen in uw licht? En dan doen wij ons best op die vierkante centimeter waar wij leven. Maar wilt u het verder overnemen, Heere God? Want waar die ander woont, zo ver weg, daar kunnen wij niet zomaar bij. We bidden vanwege al het geweld dat er is. Wilt u het laten bedaren? We bidden vanwege alle onrecht dat er is. Wilt u het wegnemen? We bidden, Heere, voor deze periode waarin mensen ook op vakantie gaan. Wilt u hen veilig thuis brengen? En zo leggen we alle vragen voor u neer. We danken u dat het kan. We bidden dat u ons hoort. Ook als wij het gebed bidden dat Jezus ons in de mond heeft gelegd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is daar nu het moment van de afkondiging van de gaven. U weet het, u kunt digitaal uw gaven geven. Er gaat ook een collectezak door de rijen heen. Geef die rustig door, zodat die uiteindelijk op het juiste punt weer uitkomt. Het is in elk geval allemaal van harte bij u aanbevolen. Er zal ook nog aan de uitgang gecollecteerd worden. Als slotlied zingen wij lied 150a uit het nieuwste liedboek. En dat heet Geprezen zij God. Lied 150a, vers 1. Tot en met vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Gedragen door de vrede van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van onze God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.
kan hier wel wat minder in komen.
Hij is al 10 jaar lang rond. Dat vind ik 30 verder.
Ja, precies.
Maar
ja.
Deze groep was bijna wel bekend.
Ja, we hebben nu een hotel gezeten.
Oh jee.
Ik probeer daar een cursus in vissen.
Ja,
kijk, dat is wel een wat.
Ja, is het,
ik heb ook in het hotel gezeten.
Ja. Dus ja, ik heb een mooi verbod.
Ja,
Gerne zei, ik heb een huisje gehuurd voor de vakantie.
Ja.
Zeg maar, dit is een businessman. De huis is dat. De huis is, ja, het zal ergens naast business zijn.
Ja, dat klopt. Het is lopend afstand.
Ja.
Maar we gingen op de duim heen lopen.
Ja.
Dat is altijd echt
ik ging
op de straat. Ja, dat is ook wel iets
interessants.
Dat is niet van